Voor de belijdenisvragen zingen wij van Psalm 25 en daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 25. Mag ik u verzoeken van uw plaats te willen opstaan? Geliefde vriend en vriendin, jullie hebben de begeerte kenbaar gemaakt om in het midden der gemeente belijdenis af te leggen. Jullie zijn daartoe ook voor de kerkeraad verschenen en er waren geen wettige bezwaren die zulks zouden verhinderen. We hebben in het laatste, de laatste periode veel met elkaar gesproken en getracht iets elkaar te noemen van de dingen die zij naar het woord van God, naar de leer van de profeten en de apostelen. En ik ben van harte verblijd dat jullie nu op dit ogenblik gekomen zijn, dat jullie in het midden der gemeente belijdenis mogen doen en ook jullie kind mogen laten dopen in de naam des Heren. En ik hoop zo van harte dat de Heere u geeft volstandigheid om te blijven bij hetgeen gij gehoord hebt en om te mogen toenemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En ik hoop ook zo dat de Heere jullie een plaats wil geven in ons midden. Wat woonplaats betreft wonen jullie wat moeilijk, wat achteraf. Maar ik hoop dat de Heere jullie in ons midden wilt gedenken en jullie een goede ingang geven, ook in de gemeente, dat je daar thuis mag voelen. En dan ben ik tevens blij ook voor alle die jullie lief zijn, ook jouw vader, voor wie het zeker ook een dag is waar hij in verlangen en in gebed naar heeft uitgezien. En ik ben ook blij dat jullie familie, voor zover het weer en de omstandigheden het toelieten, maar ik heb er nog heel wat gezien. Ik ben ook blij dat zij er mogen zijn, zowel van jou Ben als van Aartje. Dan zou ik jullie willen vragen om ongeveinsd te willen antwoorden op enkele vragen. In de eerste plaats, belijdt gij de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, te zijn de ware en volkomen leer der zaligheid? Dat is daarop uw antwoord. Belooft gij ook door Gods genade bij deze leer te blijven, de wereld te verzaken en een nieuw, dat is een christelijk leven te leiden? Wat is hier op uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? Ten derde, belooft gij u te zullen onderwerpen aan de vermaning en bestraffing van de christelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God genadig verhoede, dat gij in leer of leven u kwam te misgaan? Wat is hier op uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? De God aller genade, die bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij toch alleen de heerlijkheid en de kracht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde gemeente, laten wij dit echtpaar met hun kind toezingen Psalm 25 vers 4. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt in Psalm 25 vers 4, laten wij dit het echtpaar staande toezingen. Laten wij nu het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert onze ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goeds ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij gedoopt worden in de naam des Zoons, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar ver zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hem te besnijden, en welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach met zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks nadragende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één, enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken van hun plaats op te willen staan. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen wij dezelfde tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij bekent dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij belooft en u voorneemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord voor de Heere en zijn gemeente? De Heere sterk u daarin. Jullie mogen gaan zitten. Ik zou nogmaals willen herinneren aan dat grote teken van de heilige doop. Jullie weten dat de doop een mens niet zalig maakt. De besnijdenis maakte de mens niet zalig. De doop maakte de mens ook niet zalig. Want alle water van de wereld kan eigenlijk de zonde niet afwassen. Maar de doop is verkondiging van Gods eenzijdige liefde. Nou, Sandra, al wat groter, die hoeven jullie niet meer te dragen. Maar als een klein kindje gedoopt wordt, die wordt gedragen in de kerk. Die weet niets, die vraagt nergens om, die doet niets en die wordt gedoopt in de naam van de drie enige God. Daarin wordt ons voorgehouden. Zo maakt God nu zondaren zalig. Van onszelf kunnen we hooguit een fariseer worden, of een mens die leeft goddeloos en alles aan zijn laars laat. Maar meer kunnen we niet. God alleen kan ons leren van het effenrecht. En dat is nou de troost bij de bediening van de heilige doop. Dat God zijn heilige naam over een schepsel laat aanroepen. En wij zijn het best op onze plaats als jullie en de gemeente en wij alle tezamen waarachtig geloven dat wij leem zijn, vormeloos. En dat God alleen nou van dat leem een vat ter ere kan maken. Ook van Sandra, dat ze hem mag toebehoren. Voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en lichaam. Ik hoop dat wij dat alle zo mogen ervaren. Dat het God is die alleen uit genade om Christus wil zondaren zalig maakt, zonder enige verdienste onzerzijds. De Heere sterke u daarin, tot in lengte vandaag. Zingen wij nu van Psalm 87, vers 4. Psalm 87, vers 4. God zal hem zelf bevestigen en schraven. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Psalm 87, vers 4.
Ja, dat is een klein beetje meer, hè. Een klein beetje, dat wil jij graag gedood worden. Ja? Kun jij ook het Onze Vader opzetten? Doe dit. Sandra, Anna Katharina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Laten wij dit kind staande toezingen van 25 vers 6. Wie heeft dus de Heer gegeven? Van de woord en de eeuwige Christus. Wij danken en loven u dat de Heer en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Dood bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat wij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toegeven, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons al bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en Hoge Priester, Jezus Christus, Heer, en troonen tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, lidhaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Ik wil de dames en heren jullie ter herinnering nog iets geven. Voor jullie is dat de gouden scepter toebereid, een dagboek. En het dagboek hoort eigenlijk de plaats van de Bijbel niet te vervangen, maar het mag er wel bij zijn. En ik heb voor Sandra ook wat gekocht, omdat zij dood is deze dag, en dat mag moeder haar voorbrengen. Goed?
Laten wij nu ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 8, 9 en 10 van Psalm 25. Inmiddels wordt er dan tweemaal gecollecteerd. Psalm 25, de versen 8, 9 en 10. Zie op mij in gunst van boven, sla op mijn ellende de ogen, en hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25, de versen 8, 9 en 10. Thank you. antwoord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 16. En daarvan het 34ste vers, Handelingen 16, vers 34. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de blijdschap vanwege het feit dat de gevangenis gevangen genomen werd. Blijdschap omdat de gevangenis gevangen genomen werd. Dit woord, wat ik voorlas en wat ons al reeds voorgelezen is, dat was eigenlijk ook het inleidende woord op de kerkenraadsvergadering, waar dit echt waar was. En ik kon er toch niet van loskomen om daar ook nu nog iets van te mogen zeggen. Uiteraard heel kort, want de tijd is al een heel eind weg. Die stokbewaarder, Paulus en Silas, met zijn helpers zijn zij gekomen in Europa. Filippi was de eerste gemeente in Europa. In Azië waren zij eerst, maar tenslotte ging het niet meer. De Heilige Geest verhinderde hen het woord nog langer in Azië te spreken. En Paulus en zijn metgezellen, zij wisten nog niet wat moet er gebeuren. Maar toen in de nacht in een gezicht zag Paulus een man in Macedonië. En die man die riep, kom over en help ons. En de apostel die had dat ter harte genomen en daaruit begrepen dat het de wil van God was dat zij naar Europa zouden gaan. En zo ondernemen zij de scheepvaart van Troas over de Egeïsche Zee en komen tenslotte in Filippi terecht, in Macedonië. Filippi, een district van Macedonië, een plaatsje, een kolonie, een behoorlijke plaats. Nou ja. Je zou zo zeggen, de Heere had aan Paulus laten zien in die droom, in dat gezicht, dat er een man was die riep, kom over en help ons. Maar dat leek allemaal wat tegen te vallen. Er was niemand die op de kade stond te roepen, help ons toch en vertel ons eens iets van de Heere. Nee, het ging allemaal niet zo goed. Je leest dat ze daar vele dagen vertoefden en dan lees je eigenlijk niet dat er iets gebeurde. Ettelijke dagen waren ze, maar je leest niet dat er wat gebeurde. Zou Paulus niet, ja misschien heeft hij wel gesproken met de Joden, als er nog een synagoge geweest is, zeker wel waarschijnlijk, of anderszins. Maar er is blijkbaar niets gebeurd, want de Heilige Geest heeft er niets van laten optekenen. Dat kan zo zijn dat de Heere zijn kinderen beproeft, opdat ze werkelijk zouden weten, nog hij die plant is iets, nog hij die nat maakt, maar God alleen geeft de wasdom. Nou, toen is dat gebeurd met Lydia. Toen gingen ze naar de rivier, daar was een gebedsplaats, tussen, was daar een zeer vruchtbare streek, dus waarschijnlijk tussen de bomen aan de oever van de rivier. Daar kwamen vrouwen samen om te bidden. En daar is Paulus naartoe gegaan met Silas. En daar hebben ze het woord verkondigd. En de Heilige Geest heeft gewerkt. En Lydia, een vrouw, met haar huis, zij werd gelovig in de Heere. In zijn woord. En ze werd ook gedoopt. Maar dat is nog niet veel, zou je zeggen. Wat is dat allemaal nog maar weinig. En dan krijg je de geschiedenis daarachter van die dienstmaagd. Dat was een soort waarzeggende geest. Die had een waarzeggende geest. Hoe je dat moet begrijpen, dat is nog niet zo erg makkelijk. Maar misschien is het wel zo dat er een duivelse geest in haar is. En de duivel is niet alwetend, maar die is wel veelwetend. En Die zorgt dat die vrouw tot op zekere hoogte bepaalde dingen voorstelt. voorspeld die ook wel eens gebeuren? Misschien wel, want ze is in dienst van wat heren. En die zijn er geweldig mee in hun schik dat zij zo'n dienstmaagd hebben. Want ze hebben er een groot gewin van. Het levert veel geld op. Mens is nou eenmaal bijgelovig en die wil graag zijn toekomst laten voorspellen. En dan heeft hij er ook wel wat voor over. En daarom was het gewoon een bron van inkomsten. Maar dit dienstmeisje, dat roept Paulus en Silas achterna. Deze mannen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Die komen ons de weg der zaligheid verkondigen. Je zou zeggen, daar mogen ze blij mee zijn. Dat ze zo toch op de een of andere manier in het nieuws komen te staan. Want ja, de mensen horen het natuurlijk ook. En de mensen zullen wel zeggen, want die hechten waarde aan die vrouw, aan dat meisje met die waarzeggende geest. Die zullen wel zeggen, nou, laten we eens gauw naar Paulus en Silas gaan luisteren wat ze te vertellen hebben. Eerst zegt Paulus niets, maar op laatst werd hij er ontevreden onder. Hij is er niet blij mee. Want zijn listen, de listen van de Satan, van de duivel, zijn hem niet onbekend. De duivel hoeft geen reclame te maken. De duivel die wil zichzelf verbinden aan de kerk. Kijk, en dat doorziet Paulus. Paulus denkt bij zichzelf, ik heb niks met je te maken. Boze geest. Want op deze manier probeer je in te dringen. Probeer je de mens op de been te krijgen. Om zelf een vinger erin te hebben. Om zelf gelijk alles weer te verderven. En daarom op een gegeven ogenblik, dan staat Paulus stil en dan beveelt hij in de naam van de Heer Jezus dat die waarzeggende geest eruit moet. En dan is die geest dus weg. Die moet eruit. Of het meisje ook tot het geloof gekomen is, dat weet ik niet. Laten we hopen dat er meer gebeurd is. Maar het staat ons niet beschreven. Maar je kunt wel aan voelen als een mens een portemonnee in het gedrang komt, het gewin, het geld, dat die heren, die zijn verschrikkelijk boos, want die denken onze hele broodwinning is weg. En het leverde zo ontzettend veel op, dus ze ontketenen in korte tijd een opstand. Het volk wordt in beweging gebracht en, ze grijpen Paulus en Silas. En ze trekken of sleuren ze naar de markt voor de oogsten. Dat ging niet zo zachtzinnig. Want als een mens zijn geld in het gedrang komt, zijn portemonnee, dan is die niet zo makkelijk. Dan gaat hij als God het niet verhoedt over lijken. En dan schreven ze tegen die rechters, die ambtlieden die daar zijn, die hoofdmannen. Deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. Je kunt eruit proeven dat in Filippi nogal een anti-Joodse instelling geweest is onder de mensen. Die verachten Joden. En ze verkondigen dingen die wij niet mogen doen. Ja, daar bedoelen ze niet mee. Dat Paulus en Silas hun goddeloze werken leerden. Als ze zeggen, zij verkondigen ons zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, want wij zijn Romeinen. Maar daar bedoelen ze mee, deze mannen verkondigen een God, de ware God in hun waarneming en in hun mond, die alleen aanbiddenswaardig is, nog keizer, nog koning of wat er ook in hoogheid is gezeten, kan maar bij benadering vergeleken worden met die koning der koningen en heren der heren. Dus wij als Romeinen, en in die tijd was de keizercultus ook al behoorlijk ontwikkeld, wij als Romeinen, die de eer geven aan de keizer, het vlees geworden woord in hun oog, de incarnatie van God. Zo vereerde men die keizer, men bracht offers enzovoorts en gaf hem goddelijke eer. Men noemde de keizer zelfs de heiland en het licht der wereld en noem maar op. Als wij luisteren naar die gemene Joden, willen zij zeggen, dan stort ons hele bestel in elkaar. Ons staatkundige bestel. Dus je begrijpt wel Ja, ze stellen het zo voor. Alsof Paulus en Silas gewoon een paar ordinaire oproermakers zijn. Een paar rebellen. En dan zie je hoe het vaak gaat, hè. Dan wordt die hele schare van mensen, die komt in beweging. Zo was het ook toen de Heer Jezus gekruisigd moest worden. Dat is over priesters en de schriftgeleerden, die gingen tussen het volk door en ze zeiden, zeg Barabbas, Barabbas vrij, laat Jezus gekruisigd worden. En toen kwamen ze ook allemaal in beweging. En zo ging het hier ook, waar het evangelie komt, waar de Heere God, oh het is ergens zo wonderbaarlijk als je dat zo lezen mag, dat de Heere God, nadat in Azië, Klein-Azië, zijn woord is bekendgemaakt, dat hij nu zelf gekomen is. God die opstaat. Maar hoe dat gaat, bedoel ik, dat is zo verwonderingswaardig. Dat is heel anders als de mensen, die huren een stadion en die proberen duizenden mensen bij elkaar te krijgen en dan zeggen ze, je moet kiezen voor de Heere Jezus. En wie zegt er ja tegen de evangelie van de Heere Jezus? En noem maar op. Dat is het niet. Dat is het ware niet. De Heere werkt heel anders. Maar de Heere werkt wel zeker. Ze zeggen wel eens de molens van God die malen langzaam. Maar ze malen wel zeker. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En die de Heere wil zoeken, die zoekt hij ook. Niemand kan het tegenhouden. Maar ondertussen kan het bij ons wel eens zo zijn, dat wij denken, er komt helemaal niets van terecht. Komt niks van terecht. Het loopt allemaal op niks uit. Want alle dingen zijn tegen ons. Als je toch rekent, dan komen ze opeens in een tumult terecht. En ze worden bij die hoofdmannen gebracht die daar zitting hebben, bij de markt. En dan worden hun de klederen van het lijf gescheurd gewoon. Niet uitgetrokken, gescheurd. En ze worden vastgebonden aan de geestelpaal. En bij de Joden, daar kreeg je 40 slagen min 1. Meer mocht je er niet krijgen. Maar het was bij die mensen geen wet. Dus ze hebben er verschrikkelijk opgeslagen. Zo erg dat die mensen gewoon totaal, je zou haast zeggen, bijna bewusteloos waren. Uit het leven weg. Het bloed stroomt uit hun rug. Het is alles rauw vlees. En toch, ja, ze hebben wel gedacht, wat een vreemde mensen. Als je anders zo'n Jood pakken en we geesten hem, bij de eerste klap, voordat hij de eerste krijgt, dan roept hij al auw en hij gaat steeds harder schreeuwen. En deze mensen, ja, ze staan daar zo gelaten. Ze staan daar zo, ja, niet als slachtoffers. Ja, ik denk dat het zo geweest is dat ze toch in alle pijn en ellende blij geweest zijn. Dat ze niet om hun kwade gedrag, maar om de naam van de Heer Jezus Christus, smaadheid hebben gedragen. Dat ze daar blij om geweest zijn. En als ze vele slagen gekregen hadden, wierpen ze in de gevangenis. Wierpen. En geboden de stokbewaarder dat hij een zeker bewaren zou. En die man, die is ook voor een klein geruchtje vervaard. Die man, die werpt ze, alles, al die woorden, die duiden op het grof. Die duiden op het woeste eigenlijk. Op het behandeld worden als een vod. Denk erom de vernedering die hier voor een mens in zit. In het openbaar, je kleren van het lijf gescheurd, weggegezeld te worden. De vernedering ook, niet alleen de lichamelijke pijn. Dat alles wil ons voorhouden, de vernedering die erin zit. Ze werden niet gebracht, maar ze werden geworpen in de gevangenis. Hup, half bewusteloos er naartoe gesleurd.
En ze hebben tegen de stokbewaarder gezegd, denk erom, je weet het, jij bent, zo was dat vaak toen, jij bent borg voor die mensen, je zorgt dat ze er niet uitkomen.
Want vroeger was het ook wel zo, je stond met je eigen hoofd borg voor zo'n gevangene. En als er één wegging, dan kostte het je hoofd. Dus ja, die krijgt zo'n bevel en die denkt vooruit. Laat ik ze gelijk goed opsluiten. En weer, die werpt ze in de binnenste kerker. Dat was het laagste punt. Er was een soort hol gemetseld, voor zover ze toen konden metselen. Maar ja, met toch gemetseld, zo moet u het zich voorstellen. Een donker, naar hok. Hol, diep. En dan worden ze geketend. En die ketens worden vastgezet aan haken in de muur. En hun voeten komen in het blok. En dat blok daar was het waren twee helften met een uitsparing in. Die werden om je enkels heen gedaan. En dat werd dan ook weer vastgezet. En die stokbewaarder die denkt, zo komen ze nooit weg. In der eeuwigheid niet. Nou ja, dat zegt de duivel altijd van een mens. In een iets andere zin hoor. Maar laat me even die vergelijking treffen. De duivel en de wereld, de zonde, die zeggen altijd, goed zo, geef ze hier, ze zijn van mij, ik keten ze vast en ze komen er nooit meer uit. Of ze komen er alleen maar uit om aan de galg gehangen te worden, of om gestenigd te worden, of wat dan ook. Zit er goed vast. Oog, wat is het toch alles? Het is toch alles wonderlijk dat de Heere God zelf erboven staat. Maar dat zie je niet altijd. Dat zie je niet altijd. En zekerlijk als hij half bewusteloos in een donker hol gestopt wordt en vastgeketend. En je weet niet, ja. En omtrent de middernacht. Middernachtelijk uur is gekomen. Misschien zijn ze langzaam een beetje wakker geworden uit hun verdoving. Ja, uit hun halfbewusteloosheid. En ze rammelen een beetje. Hey, Silas, ben jij er nog? Ja, ja, ik ben er nog, Paulus. Ja, zullen we bidden? Ja, laten we bidden. En dan gaan ze bidden. Nou, mensen schuit, je kan beter een pleister geven. Je kan beter dit. Ja, zo praten de mensen altijd. De mensen zeggen altijd, wat heb je daar nou aan? Daar koop je ook niks voor. Dat ouderwetse gedoe. Nou ja, je hebt gelijk misschien. Maar je moet toch eens even kijken wat hier gebeuren gaat allemaal. En de middernacht baden Paulus en Silas. Ze roepen tot de koning der koningen en de Heere der heren. Wat zullen ze gebeden hebben? Ik denk dat ze gebeden hebben om de doorwerking en de uitwerking van het koninkrijk van God. Ik denk dat ze gebeden hebben, Heere, trek toch uw hand eens uit uw boezem. U hebt ons hier gebracht. Wij hebben het geloof dat dat de weg was. Maar Heere wil dan zelf de weg banen. Ach ja, en dan zingen ze. Wat zingen ze, ja? Ze zingen Godelofzangen. Wat voor lofzang, ik weet het niet. Of dat ze gewoon uit de oude psalmen van David gezongen hebben. Of dat ze gezongen hebben. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof hebben vrede bij God door ons Heer Jezus Christus. In welke genade wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukking. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort.
Of zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Kan ook wel, God de lof zangen. Ik heb al gehoord van mijn ouders, van een oud echtpaar. En dan zeiden ze tegen elkaar, zullen we nog eens zingen? Nou, er was geen wijs van, maar die wijs die maakte ze zelf. En dan zaten die twee oudjes te zingen. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart in de misdaad en in de zonde. Wat grote. Je zou al beginnen te vragen, wie is er nou eigenlijk gevangen? Wie is er nou eigenlijk gevangen? De stokbewaarder die is door de slaap gevangen. En de andere gevangenen, nou, dat zijn misschien meest gewone misdadigers geweest die wat op hun geweten hebben. Moord, verkrachting, diefstal. Ja, kan best zijn. Maar niemand was er die dat tegen kon houden. Terwijl ze daar half dood geranseld zitten, zingen ze gewoon de lof. En dan dat grote, hè? En de gevangenen hoorden naar hen. Want die mensen zitten er ook niet zo goed bij. Die hebben misschien ook werk om de ratten hun van het lijf te houden. Hoor je dat? Hoor je dat? Zingen. Zingen midden in de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Maar het is nou toch geen tijd om te zingen? S'nachts dan zing je toch niet? En je zingt toch ook niet als je zo ellendig eraan toe bent? Ja, dat oude vrouwtje kroop door het bedsteedje heen van pijn en van smart. En haar ogen waren zo groot van ellende. En toen de dominee binnenkwam, toen was het, dat was mijn oud-oom, begon ze juist smartelijk. Je kon dan de stem horen hoe'n smart dat ze had. En begon ze te zingen met bevende stem. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Ja, dat kun je niet begrijpen. Mijn oom was nog maar 18 jaar. En toen hij zijn longen uitspuwde van de tering. En terwijl hij zijn longen de stukken uitspuwde, klapte die in de hand van blijdschap. En hij probeerde nog te zingen, keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Kunnen wij niet begrijpen. Kun je niet nadoen. Zo gaat het ook niet met al Gods kinderen. Dat is ook geen maatstaf, maar wat is het groot als de Heere dat schenken wil. Daar hoef je dan nog niet oud voor te wezen. Want mijn grootvader, ik illustreer het een beetje, neem me niet kwalijk, die liep met zijn kleine Marietje van 14 op de arm. En hij had juist gedacht dat ze weer beter zou worden. Ze was uitgeteerd. En terwijl die door de kamer liep met haar op zijn arm en moeder het bed in orde maakte, nog eens opschudde, riep ze, vader, waarom draai je de lamp uit? Kindje, je vader doet de lamp toch niet uit. O vader, dan ga ik sterven. Tot wederziens, vader. Dag moeder. Kijk. Al is het dan middernacht, al is de nood hoog, al is de plaag smartelijk, als God het wil, God die de stenen haast zou kunnen laten spreken, die kan de mens soms midden in de ellende, midden in de nood, kan de Heere God hem helpen, dat hij uitkomst ziet en dat hij soms nog blij is ook, in al die narigheid. Maar ja, dan is het tijd. Dan is het tijd geworden. Ja, ik moet er even iets van zeggen, neem me niet kwalijk, want anders dan is het verband zo niet zo duidelijk misschien. Maar dan gebeurt er een geweldige aardbeving. Ja. Er was hier al wat in beweging. De hemel is in beweging gekomen, zou je zeggen. En die heeft de harten van deze gevangen mensen, deze afgebeulde mensen vervuld. En ze hebben gezongen. Maar nou zal God ook nog eens wat laten zien. En op zijn bevel begint de aarde te beven. Een grote aardbeving, snel. Dat wil zeggen zonder voorafgaande tekenen. Niemand rekende erop. Anders komt er nog eens een schokje vooraf. Maar nee, ineens begint de grond te golven. En alles komt in beweging, de fundamenten van de kerker. En de deuren werden geopend en de banden van allen werden los. Of dat door die aardbeving kwam, dat doet er niet toe. Dat hoeft niet per se. Het hoeft niet. Het is alleen alles met elkaar een ingrijpen van de God des hemels. Geef de Heere de eer, gij kinderen der sterke, geef de Heere de eer. Want hij dondert op de watervloed. Hij houdt er vlammenvuurs uit. De stem des Heer is met macht en met majesteit. De stem des Heeren doet de hinde jongen werpen. De stem des Heeren doet de woestijn Kades beven. De stem des Heeren ontbloot het woud. Maar in zijn tempel zegt hem een iegelijk ere. God werd geëerd, geprezen. En nou gebeurt er wat. Alles in beweging. O, verschrikkelijk. Ja, ik dacht het onlangs nog pas geleden toen. Ja, het is nog zo, maar dan zeg je, wat is een mens toch? En wat heeft hij een grote mond? En als zout opraakt, dan kan hij geen eens de weg meer bestrooien. En als het door blijft ijzelen en sneeuwen, dan loopt alles in de war. Dan is er geen ene auto die de Rijksweg nog schoon kan houden. Geen één. Als God werkelijk zou zeggen, ik zal eens wat ijs neerwerpen. Oh nee, want dan vriezen de auto's vast op de weg. Dan zeg je, ja, wat is toch een mens, hè? Hij heeft zo'n grote mond, hij maakt atoombommen en noem maar op. En als de Heere maar naar hem wijst, dan staat hij al stil, alles. Alles. Zeer groot is onze God, vol krachten, onpeilbaar diep zijn zijn gedachten. Maar goed, die stokbewaarder, die schrikt, die wordt wakker. Die schrikt. En hij ziet dat de deuren geopend zijn. Alles is open. Tot in de diepste put toe. De diepste verdieping van de kerker. Alles is open. En hij schrikt zijn eigen ongeluk. Alleen omdat hij denkt, ja, nou moet ik straks sterven. Want nou zijn natuurlijk de gevangenen ontsnapt. Of dat het alleen is. Of dat hij eigenlijk... Want die stokbewaarder, ze zijn een heel poosje in Filippi al geweest en ze hebben ook heel wat afgesproken. Die stokbewaarder zal heus wel wat geweten hebben en wat gehoord hebben, hoor. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, want dat dringt zo door. Die dienstmaagd heeft ook maar geschreeuwd, deze mensen wijzen ons de weg der zaligheid. Die stokbewaarder, die heeft ook wel wat gehoord. Misschien is het alles bij elkaar. Alles bij elkaar. De gevangenen zijn los, maar ook... O, het is verloren. Het is afgelopen. Zo kan er een aardbeving zijn in een mensenleven. Je weet niet soms waaruit het bestaan kan. Maar het kan ergens uit bestaan dat je opeens ergens ingebracht wordt. Of dat er opeens iets uitkomt dat je door merg en been gaat. Dat je zegt, nou is het allemaal afgelopen. Nou is het allemaal verloren. Laten we er maar een eind aan maken. Laten we er maar een einde maken. Zo kan ik niet verder leven. Zo wil ik niet verder leven. Het is toch allemaal vergeefs. Zulke dingen kunnen er zijn in het leven van een mens. Dan gaat het gewoon langs de rand van de afgrond. Maar Paulus die ziet het. Want of die ziet het, maar die roept. Misschien heeft hij... iets gezien tegen de avondlucht dat hij daar die man ziet met het zwaard om in zijn hart te steken. En daar roept hij met een grote stem, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Dat is altijd weer de boodschap van het heilige woord van God. Doe u zelf geen kwaad. Want we zijn nog hier. Er is geen reden om je dood te maken. Er is geen reden om er een punt achter te zetten als God er nog geen punt achter gezet heeft. Maar het gaat wel als een dubbeltje op zijn kant, zou je zeggen, want het scheelt maar een haar. Of het mes zat erin, maar het gebeurde niet. Doe u zelf geen kwaad. En die stem, oh, die grijpt hem als het ware beet, die maakt de ontroering nog groter. Bij de stokbewaarder. En dan eist hij licht. Nog meer licht eist hij. Zo kun je het ook lezen. En hij springt naar binnen in het hol. En hij begint te beven en viel voor Paulus en Silas aan de voeten. Hé, is dat diezelfde man? Die straks zei, we zullen jullie wel klein krijgen. En die nog korter geleden het zwaard op zijn hart zette. En dacht, is toch verloren met mij. Waar leef ik voor? Mijn leven is voorbij. Is dat diezelfde man? Ja. Ja, goed mensen. De duivel kan wel eens wat veroorzaken. En die heeft ook wat veroorzaakt. Die heeft ons allemaal in de dood gestort. Maar denk erom, als er iets begint te beven in het hart van de Vader, in de hemel, vanwege zijn eeuwige onveranderlijke liefde, dat hij zegt, het is tijd om mij te ontfermen en mij te openbaren aan dat mensenkind. En als hij dan de aarde ook nog eens laat beven, en als die dan het hart is aanraakt van een mens, dat het ook begint te beven. Want het is een ander beven dan toen hij het zwaard op de borst zette. Je zou haast zeggen, dat is de duivel die lijdt. Dat is ons eigen hart dat zegt, och, het heeft toch geen zin meer. Waar leef je nou verder nog voor, dat is niks. Maar dit beven is een ander beven. Dit is een losmaken van, ja, van de innerlijke spanning en benauwing. God, en dat komt eruit, dat deelt zich aan het lichaam even mee. Ja. God gaat zich ermee bemoeien. Wie zal God, wie is die wonderlijke God? En hij neemt ze mee en zegt, kom mee jullie. En hij roept, lieve heren, wat moet ik toch doen opdat ik zalig word? Hij zegt, hoe kan die man dat dan zo gauw weten? Sommigen hebben gezegd, maar dat is natuurlijk de bedoeling niet. Die hebben gezegd, ja, hij bedoelde, wat kan ik bereiken? Wat moet ik doen dat ik straks niet opgehangen word door de Romeinen? Nee, daar gaat het niet over. Je kunt ook zo lezen, lieve heren, wat moet ik toch doen? Wijs me toch eens, hoe kan ik gered worden? Hoe kan ik behouden worden? Hoe mag ik nou ook eens iets hebben wat jullie hebben? Want ik merk, jullie zijn wel gevangen en half dood geranseld, maar er is iets. Ik ben verloren. Ik voel dat ik dat niet heb. Ik zou zo een eind aan mijn leven maken. Ik zou gaan vloeken en razen misschien en tekeer gaan. Wat is dat toch? Kan ik ook gered worden en behouden worden? Is er voor mij nog een weg? O, wat groot. Als de Heere zo doet. En och, dan zegt Paulus en ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. Kan je dan voor een ander ook geloven? Nee. Maar Paulus bedoelt al die mensen die hier zijn. Je vrouw, je kinderen, je knechten, je dienstbodes, noem maar op. Indien zij waarachtig geloven,
In de Heere Jezus Christus, zo zullen ze allemaal zalig worden. Ja, het is een wonder, daar kun je alles niet aan afmeten. Dat ging allemaal zo snel. Je zou zeggen, wat weet die man nog weinig. Die man die is nog niet zo goed in de Bijbel thuis. En die man die heeft er wel iets van gehoord, natuurlijk. Hij heeft er iets van gehoord. Maar ja, wat weet hij nou? Hij weet geen eens misschien wie de Heere Jezus wel is. Zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Paulus zegt niet, nou je moet gelijk belijdenis doen, dat zegt hij niet. Maar hij zegt, jongen, we zijn vannacht in ieder geval nog hier, dacht ik. Laten we dan eens wat vertellen. Vertellen uit het woord des Heren. En allemaal. Heb je nog meer mensen? Ja. Ja, mogen de gevangenen ook meeluisteren? Misschien wel. Jongens, beloven jullie dat jullie niet weglopen? Dan mag je ook meeluisteren. En kind, zijn er nog kinderen? Ja, ik denk het wel. Zullen we ze wakker maken? Ja, maak ze dan maar wakker, want de tijd is maar zo kort. Ik weet niet wat er morgen gebeurt. Nou, daar zitten ze dan allemaal. En Paulus vertelt het woord des Heren, kort en krachtig en zakelijk. Waar het nou eigenlijk om loopt. Dat wij allemaal de dood verdiend hebben, omdat we ongehoorzaam zijn tegen God geweest in paradijs. En nou nog. En dat we nou nooit meer uit onszelf terug kunnen komen bij God. En dat God ons niet kan ontvangen. Maar dat hij nou zijn Zoon gezonden heeft in de wereld. Tot een verzoening. Om te lijden en te sterven. En zich te laten kruisigen in onze plaats. Want wij hadden daar moeten hangen. En eeuwig van God verlaten worden. Het is wat. Ja. Kijk, zie je die stokbewaarder? Zo af en toe kan die een traan niet tegenhouden. En zijn vrouwtje, die zo eens van de man naar de apostel kijkt, en de dienstbode, en misschien wel een of andere boef die er ook bij mag zitten, voor wie het toch verloren is, want hij weet wel, vandaag of morgen komen ze me halen, om op te hangen, of te stenigen, of te kruisigen. Hij moet het horen, het woord des Heren. Hé, als ze zo enkele uren met elkaar gesproken hebben, dan, ja, je kan soms alles vergeten. Maar dan ziet opeens, ziet stokbewaarder, hé, wat kijkt die Sila. Oh ja, die mensen, och, die stakkers, die mensen. Och, dat ben ik nou helemaal vergeten. Ja, zo gaat het dan, hè. Zo gaat het dan. Dan kun je niks doen. Paulus en Silas zijn het zelf ook vergeten. Ze zijn het zelf vergeten dat ze half open zijn. En dat ze gerambraakt zijn. Dat zijn ze gewoon door de emotie. Door de drijving van de Heilige Geest. Hebben ze daar niet bewust aan gedacht. Maar ja, als ze een paar uur hebben zien praten. Zal de stokbewaarder aan het gezicht. Oh, dat is een pijnlijke trek. Ach, lieve mens. Kom eens gauw mee. En hij wast hun wonden. Dat is de vrucht der dankbaarheid. Heel voorzichtig bedt hij de wonden. Met olie. Of wat hij ook ervoor gehad heeft. En de striemen. En hij werd terstond gedoopt met de zijnen. Misschien zijn ze wel in de grote zaal van de gevangenis geweest, ik weet het niet. Kunnen we allemaal niet precies meer reconstrueren. Maar hij werd gedoopt en al de zijnen. Hij, zijn vrouw, zijn kinderen, dienstknechten, slaven, slavinnen, hoe het ook, allemaal. Want ze hebben allemaal gezegd, ja, Ik geloof dat Jezus is de Heere, de Christus die in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En dat zijn wij. Dat zijn we. Ja, ik had nog een oom die zei eens, ik wou dat ik maar nooit ergens van geweten had en dat ik als een heiden alles had mogen horen. Want ik weet het veel te goed, ik weet het veel te goed en ik heb veel te veel bedenkingen. En ik vertrouw mijn eigen niet. Maar wat gaat het hier allemaal recht en billijk. En hij bracht ze in zijn huis. Kom, zullen we nou eens naar de kamer gaan? Van slapen komt vannacht toch niks meer. Zullen we nou eens naar de kamer gaan? Eten. Want jullie zullen wel, ik ben helemaal vergeten, eten. Kom gauw. Moeder, maak wat klaar voor de mensen. En hij zet hun de tafel voor. En daar zit hij in hal, de stokbewaarder. Met vrouw. En alle die hem lief zijn. He? En hij kijkt zo blij. En hij is zo verheugd. Hij is zo verheugd. Er is een ommekeer. Ja, die stokbewaarder heeft heus nog wat moeten leren. Maar wij net zo goed. Al zijn we 50, 60 jaar, dan moeten we nog een hoop leren. Je moet niet zeuren van ja, maar die stokbewaarder. Nee. Zo gaat het met ieder mens op de reis. Maar de kern waar het om ging, hè, die kennis en dat geloof in de Zonen Gods, midden in de ellende, midden in de dood zou je zeggen. En die liefde die er in openbaar kwam en die dankbaarheid, dat is toch allemaal in principe het werk van de Heere God. En nou zit hij daar zo blij, verheugd, dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Dat wil zeggen dat hij dat woordje aan wil hier geen verzwakking zeggen hoor. Nee. Maar dat wil hier zuiver zeggen dat hij de ware God, de God Abrahams, Isaacs en Jacobs, de God ook die zijn zoon zond tot een licht der heidenen, dat hij die God in Christus heeft leren kennen. Het is niet zo lang catechisatie geweest, dat niet. Maar het heeft wat nagelaten. Hij verheugde zich met heel zijn huis. Nou, wij hebben vanmorgen ook een echtpaar. En ja, wat wij in het verleden of op welke wijze dan ook besproken hebben, dat is ten dele privé. Ten dele privé, uiteraard. Maar het is niet voor niks, dat moet je niet denken, dat deze geschiedenis vanmorgen is voorgelezen. Dat is niet voor niks. En ook niet dat ik innerlijk de begeerte had om daar nog iets, het is maar iets, van te zeggen. En dat er misschien ook mensen zijn die nooit zoveel naar de kerk komen, heb ik geprobeerd om het zo duidelijk mogelijk te zeggen. Dat is tenminste mijn begeerte geweest. Maar ik wil wel tegen jullie allemaal zeggen. Wat is God groot. Die stokbewaarder kwam niet in de hel terecht. Bijna zou je zeggen. Het zwaard stond ervoor. De Heere greep in. Jullie kinderen. Of broer of zwager. Met zijn vrouw kwamen ook niet in de hel terecht. Al dacht de duivel van wel. Waarom? Omdat God ingreep. Midden in het leven. En dan weet je opeens geen raad meer. Dan weet je wel dat er wat moet gebeuren. Maar wat moet er gebeuren? Wat? Wat moet er toch gebeuren? Dan heb je nodig dat de Heere onderwijst in de weg. Maar, nou moet je niet denken, ik ben Ben niet of ik ben Aartje niet. Ik nee. Weet je wat ik hoop? Dat de Heere God zo werkt in je hart. Dat je gaat zeggen, wat is dat toch? Wat is dat toch eigenlijk? Wat is dat toch voor een geloof? Wat is dat toch voor een God? En dat de Heer je trekt. Trekt hier al uit de gevangenis. Al zou je uitwendig in de gevangenis zitten. Al zou je veel ellende hebben. Veel tegenslag. Maar als de Heer gaat beginnen. Om de gevangenis gevangen te nemen. Dan zeg je, ik wil toch niet ruilen met niemand niet. Want nu mag ik die God kennen die zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Als een middelaar Gods en der mensen. Nou leven wij nog. Mensen, het is geen ogenblik zeker van zijn leven. Ik niet en jullie niet. Er is niet één die ons kan garanderen dat wij nog levend thuiskomen zelfs. Dat weet je niet. Maar hoe het ook zij, al zouden er vanmorgen bij zijn die we misschien nooit meer zien. Je woont op een andere plaats, zo weet ik al. Maar dan heb je toch vanmorgen mogen horen dat er een God is, een levende God in de hemel. En die kan in een ogenblik kan die mens zo erbij zetten en zeggen, luister naar mijn stem. Die kan ineens voor een aardbeving zorgen, al is het niet letterlijk, maar figuurlijk ook. Opeens voor een aardbeving dat je zegt, nou is het afgelopen, ik hang me op, mijn leven heeft niks meer te betekenen. Waar leef ik voor? Maar het woord zegt, en ik hoop dat je eraan gedachtig gemaakt wordt, doe jezelf geen kwaad. Want nog is daar de boodschap van het evangelie van God in Christus Jezus. En daarom hopen wij, zoals Paulus, maar ja, niet om te vergelijken hoor. Maar Paulus zal wel gevraagd hebben, Heere, Heere, breid uw koninkrijk uit. Maar zo hopen wij ook dat de Heere zijn koninkrijk uitbreidt. Want daarbuiten, ik zeg het u, daarbuiten is het zo verschrikkelijk uitzichtloos, wanhopig, dat je terecht kunt zeggen, tja, wat heb jij je leven? Wat heb jij je leven? Als dit nou alles is, Bismarck zei eens, als het alles is, dan is de moeite van het uit- en aankleden nog niet waard. Want eer we iets weten, zijn we versleten. En als je net denkt dat het een beetje goed gaat, dan gaat het soms precies verkeerd. Maar om dan, mensen, om dan met deze stokbewaarder is verheugd te mogen zijn en te zingen in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heet. Dan ben je gelukkig. Dan ben je gelukkig. Want dan blijft gelden. Wat zal ons scheiden van die liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, honger, zwaard, dood. Niets. Niets van dat alles. Daarbuiten zeg ik nogmaals, daar is een gevangenis zo ellendig. Want daar zegt de Heer Jezus van, waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. De Heere geven ons alle die genade om eenmaal die stokbewaarder en die lieve Paulus en Silas te mogen ontmoeten. Op die plaats waar de vrijheid van Gods kinderen volkomen zal zijn. Amen.